Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de digitale middelen. En vanmiddag, heel in het bijzonder, de kinderen die in de kerk zijn. Fijn dat jullie er ook zijn, omdat het vandaag biddag is. En omdat je vandaag ook in het bijzonder aan de Heere mag vragen wat je nodig hebt in je leven en ook op school. En dat jullie er zijn, dat is heel bijzonder, want als ik hier die kant opkijk en die kant, zie ik daar heel wat tasjes staan. Geweldig. Heel mooi dat jullie dat gedaan hebben. Daar zijn heel veel mensen mee geholpen. Want het is heel belangrijk dat je ook aan die mensen denkt die het niet zo fijn hebben als jullie. Want jullie hebben heel veel dingen, eten en drinken. En er zijn veel mensen die het niet hebben. Hartelijk dank, beste kinderen, hiervoor. Welkom dus een ieder in deze dienst, waarin dominee Mulder hoopt voor te gaan. De schriftlezing is vanmiddag uit Daniël 6, de versen 1 tot en met 24. En het thema is blijven bidden. Mededelingen namens de kerkraad. U bent, voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, na de dienst nog in de gelegenheid om uw stem uit te brengen voor een diaken in de grote zaal. En vanavond kunt u alleen uw stem uitbrengen tussen 6:15 en 7:15. Dus dan kan het niet meer na afloop van de dienst. De collecten voor de slotzang zijn vandaag beiden voor de kerk, de zogenaamde biddagcollecten, en bij de uitgang voor het bouwfonds. U kunt, zoals we dat gewend zijn, uw bijdrage op de gebruikelijke wijze overmaken via de bankrekening van de kerk. We gaan nu samen zingen twee liederen uit de bundel Weerklank, lied 591, de versen 1, 2, 3 en 4, en lied 596, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Thank you. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, vanmiddag gaat het over Daniël. Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk al als Daniël in de leeuwenkuil. Het gaat natuurlijk over het bidden van Daniël. En Daniël die bidt in een situatie waarin mensen hem naar het leven staan. Het hem moeilijk maken. Die mannen die kijken, bidt hij? Ja, dan moet hij in de leeuwenkuil. Nou, we gaan nu een psalm zingen. Die zingt dat God, ook al zijn er mensen, ook al zijn de omstandigheden moeilijk, dat God uiteindelijk de macht heeft en zelfs hun raad kan verbreken. Wij zingen psalm 33, vers 5 en vers 10. Daniël, dat is natuurlijk iemand die heel ver van huis is. Hij is niet in Israël, maar hij is in Babel. En ook al is hij in Babel ver van huis, hij is iemand die trouw is. Hij is iemand die zijn plicht, de plicht die hij heeft in het koninkrijk, die hij trouw volbrengt. En daarom gaan we straks naar de geloofsbelijdenis zingen uit Psalm 72, vers 2. Waar we zingen, stel op de Heere in alles uw betrouwen. Vertrouw op de Heere in alles. Betracht uw plicht, doe wat je plicht is, bewoon het aardrijk, leef er dus op en leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Vertrouw op de Heere. Dat zingen we nadat we samen ons geloof beleden hebben. En jongens en meisjes, dan weten jullie dat vanmiddag ons geloof beleden wordt, maar dan net iets makkelijker te begrijpen voor jullie. Moet je maar goed luisteren. Wij geloven in God, onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zo machtig is Hij. En wij geloven in de Heer Jezus Christus, de enige Zoon van God. Hij is geboren door een wonder van de Heilige Geest. Heeft geleden, is gestorven aan het kruis en ook begraven. Ja, zelfs helemaal verlaten door God. Maar na 3 dagen is Hij weer uit de dood opgestaan. Wij geloven dat de Heer Jezus nu in de hemel is en aan de rechterhand van God zit. Maar dat Hij eens terugkomt op deze aarde om recht te spreken en alle dingen nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. Wij geloven dat er 1 christelijke kerk is, waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat God ons al onze zonden vergeeft en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen. En dat we dan voor altijd bij de Heer Jezus zullen zijn. Voordat we samen gaan lezen uit Daniël 6, zullen we eerst in het gebed tot de Heere gaan. Zullen we samen bidden. Heere, op deze prachtige dag komen we bij U. Op deze dag die we hebben aangemerkt als biddag. Om samen te bidden. Om samen erbij stil te staan hoe afhankelijk we zijn van U. En zo komen we tot U, hier in de kerk, digitaal met elkaar verbonden, te midden van de drukte van de week, te midden van de drukte van alles wat er in de samenleving en in het nieuws op ons afkomt, komen we tot U. Met jongens en meisjes, jongeren, volwassenen, ouderen. Heer, wij komen tot U. En als we op deze middag tot U komen, dan willen wij U allereerst danken. Danken dat U onze God wil zijn. Dank u dat u er bent, dat u zo heilig en machtig bent, dat u vol majesteit en glorie bent, verterend vuur, en dat u tegelijkertijd zo dichtbij komt en als een vader voor ons wil zorgen. Wij danken u voor uw vaderlijke zorg van vandaag, voor uw liefde over ons leven. De lofzang is tot u, Heere onze God. We danken u ook voor het eten en drinken wat er al in de kasten ligt. We danken u voor wat u ons keer op keer geeft. En tegelijkertijd willen we juist ook weer bidden. Bidden om uw zegen over ons leven. En dan bidden we u allereerst maar voor anderen. Voor mensen die het minder hebben. Mensen die op de vlucht zijn. Heren, naar schatting ruim 2 miljoen mensen uit de Oekraïne op de vlucht. Hun huis is misschien wel kapot. Ze hebben een rugzakje vol met spullen en verder niks. Heren, wij bidden u, ontferm u over die kinderen. Over die moeders, over die vaders. Ontfermt u zich over dat wat daar gebeurt. Wees genadig, heren. U weet dat het zoveel impact heeft. Wij leggen het bij u neer. Heren, wij bidden u voor hen. Voor die hele situatie, om inkeer, om verandering. We bidden u ook voor andere plaatsen op deze wereld. Die we nu niet bij name noemen. Maar die we wel heel graag bij u neerleggen. Omdat u weet van het onrecht. Omdat u weet van het verdriet en de pijn. En u wilt graag dat we het in uw handen geven. Nou, heren, dat doen we. We leggen alles bij u neer. Alle ziekte, zorgen en moeite en pijn. Te midden van alle dank voor alles wat u wel geeft, willen we dat graag bij u neerleggen. Heren, wij bidden u voor onze gemeente. Geef dat wij ook het komende seizoen genoeg te eten en te drinken hebben. Zodat we zelf verzadigd mogen worden en ook anderen ervan mogen meelaten genieten. Heren, geef het komende seizoen uw zegen over ons werk. Over onze inzet op school. Geef de jongens en meisjes uw zegen in alles wat ze mogen leren en zich ontwikkelen. En geef bovenal dat ze u mogen leren kennen. En beter mogen leren kennen. Zegent u ons als gemeente in het dienen van u. In het volgen van uw woord. In het betrokken zijn op elkaar. Betrokken zijn op u. In het geven van onze gaven voor onze naasten. Heren, we danken u dat we vanmiddag in deze dienst bij elkaar mogen komen. En u weet, heren, dat ook de boze, dat hij zijn best zal doen om ons te verhinderen, uw woord op ons in te laten werken. Verbreek zijn werk, heren. Geef ons aandacht voor wat u ons te zeggen heeft. Geef in het bijzonder ook de jongens en meisjes hier in de kerk en thuis, dat zij het op zich in mogen laten werken en dat we met elkaar blijven bidden. Dat de adem van het geloof, dat die er is, dat er ademhaling is, heren. Dat u dat zelf werkt als het er niet is. Heren, wij bidden u voor een ieder die het ook moeilijk vindt om te bidden. Die soms zo laks daarin is. Heren, geef dat vanmiddag. En hij mag bijdragen dat er ritme komt. En dat het ervoor zorgt dat geestelijk leven opbloeit. En groeit en bloeit tot uw eer. Heer, onze ogen zijn zo vanmiddag op u. Geef ons alstublieft een ongestoorde dienst. Zegent u ons in dat wat we geven, digitaal. Maar heren, ook de tasjes die hiervoor in de kerk staan. Ze zijn gevuld. En jongens en meisjes hebben ze voor in de kerk hier gezet. We danken u daarvoor dat u ons zo zegent dat we weer mogen uitdelen. Heren, wilt u de voedselbank helpen om dit weer te gebruiken? Om het weer uit te delen aan die mensen die hem misschien helemaal niet kennen, maar die daarin iets mogen opmerken van zorg en liefde. Van mensen, maar geef dat ze daardoorheen ook iets mogen ervaren van wie u bent. Heren, onze God, u kent ons in onze tekorten en gebreken. En vraag niet om vergeving van onze kant. Vraag niet om vergeving voor dat wat we nalaten, waarin we tekort hebben geschoten. We danken u voor uw goedheid en we bidden u, Heren, zegent u ons. Want zonder uw zegen kunnen we niet. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Daniël 6. En omdat het de middagdienst is, heb ik een aantal plaatjes in de preek straks verwerkt. Dus jongens en meisjes, die komen dan straks. Dan kun je er gelijk wat bij zien. We gaan nu eerst met elkaar lezen uit Daniël 6, vers 1 tot en met vers 24. En vervolgens zingen we met elkaar Psalm 68, vers 10. Zingen we over de Heere God, die kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood. Nou, Daniël, die gaat die leeuwenkuil in. Wat zal er gebeuren? Dan ga je toch de dood in? Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, vers 10. Maar eerst dus Daniël 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zake het koninkrijk. Maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem: koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Mede en Persen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Toen kwamen deze mannen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniël aan terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning: hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen 30 dagen een verzoek zou richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. Toen antwoordde en zeiden zij in de tegenwoordigheid van de koning: Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen, maar op 3 tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk en hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Persen is dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. Toen gaf de koning bevel en men haalde de Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers, zodat de maatregel met betrekking tot Daniël niet veranderd kon worden. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vast en door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen, toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Tot zover. Na het amen van de verkondiging zingen wij uit Psalm 146. Zingen we het eerste en het derde vers. Dan zingen we onder andere: Zalig hij, echt gelukkig is hij die in dit leven Jacobs God, en je zou kunnen zeggen Daniels God, ter hulpe heeft. En als je tot hem gaat, dan vind je een God die wonderen kan doen, die je vasthoudt. Dus Psalm 146, vers 3, vers 1 en vers 3 na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is blijven bidden. Het kernvers is dan vers 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Daniël, hij blijft bidden. En daarom het thema blijven bidden. En als structuur, als kapstok voor de preek, 3 punten. Daniël is aan het hof, in zijn huis en in het hol van de leeuw. Aan het hof, in zijn huis, in het hol van de leeuw. Gemeente van Christus, u die hier in de kerk mag zijn, u die thuis op afstand verbonden bent. En jongens en meisjes, in het bijzonder jullie. Vorige week was het voorjaarsvakantie, hè? En vakantie, dat is heerlijk, toch? Ik zie een aantal knikken. En dan hoef je even niet naar school. Kun je even uitslapen. Heb je even vrij. En ja, je kunt waarschijnlijk ook wat leuke dingen doen. Maar een van die dingen die je dan kunt doen is naar de dierentuin. De afgelopen week ben ik in de dierentuin geweest. En jongens en meisjes, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wie van jullie is er wel eens in de dierentuin geweest? Ja, de meeste van jullie zijn er wel eens geweest. En in de dierentuin heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten dieren. Hele kleine en grote. Ja, ongevaarlijke, maar ook hele gevaarlijke dieren. Welke gevaarlijke dieren kun je nou in de dierentuin zien? Welke gevaarlijke dieren kom je allemaal in de dierentuin tegen? Ja. Ik kan niet horen. Leeuw, jazeker. Dat is een gevaarlijk dier dat je tegenkomt. Ja, zeker. Nog meer soorten dieren die je tegenkomt die gevaarlijk zijn, ja? Ja? Een grizzlybeer, ja, die zijn ook heel gevaarlijk, ja. Heel gevaarlijk, ja, jij? Een krokodil, die is ook heel gevaarlijk. Nog eentje dan, ja? Een tijger, leeuw, tijger, krokodil, grizzlybeer. Allemaal gevaarlijke dieren. En als je bij zo'n dier komt in de dierentuin, dan zie je dat, hè? Heel hoge glazen wand. Of een heel dik hek. Want ja, je mag natuurlijk niet heel dicht bij zo'n dier komen. Moet je voorstellen. Ja, als zo'n leeuw lekker ligt te slapen, dan denk je, ach, dat is net een grote poes. Maar als je dichtbij komt en je hoort zijn gebrul, nou, dan schrikken. Dan moet je er toch niet aan denken dat je ook in zo'n hol van de leeuw komt, hè? Toch? Nou, toen Daniël net zo oud was als jullie, had hij ook niet kunnen bedenken dat hij ooit in het hol van de leeuw zou komen. Weet je, Daniël die woonde eerst helemaal niet in Babel. Hij woonde eerst in Jeruzalem. Kijk maar op het plaatje. Hij is een heel eind van huis op een gegeven moment. Toen hij een jaar of 15, 16 was, toen kwamen er boze mannen. Een leger van de vijand. En wat deed dat leger van de vijand? Die namen Daniël en zijn vrienden en ook anderen namen ze mee. En ze moesten dus dat hele stuk lopen en ze moesten dus ver van huis. Moet je voorstellen, Daniël, 15, 16 jaar oud, weg van je stad, weg van je huis, weg van je familie. Nooit meer thuis zijn, dat is erg toch? En weet je wat de koning van Babel wil? De koning van Babel die heeft een doel. Die wil dat je ook nooit meer aan de tempel denkt, nooit meer aan thuis denkt, nooit meer aan Israël denkt. Weet je wat hij doet? Hij geeft je een andere naam. Daniël, jij heet voortaan geen Daniël meer. Jij heet Belsasar. En ook die andere vrienden van Daniël krijgen andere namen. Hanania, Misael en Azaria worden Sadrach, Mesach en Abednego. Je krijgt een andere naam en je moet dan gaan leven in Babel. Je praat anders. Je hebt een Babylonische naam. Zodat je nooit meer denkt aan God. Dat is wat de koning wil. Maar dan, hoe gaan die vrienden daarmee om? Dan zijn ze nog jong. En wat doen ze? Ze zeggen, nee, maar wij willen God wel in gedachten houden. Wij willen helemaal niet vergeten waar we vandaan komen. En zelfs als het gaat over eten, zeggen die vrienden, zeggen Daniel en zijn vrienden, wij willen dat niet. Wij willen leven zoals de Heer het van ons vraagt. Wij willen met de Heer verder gaan, ook al zijn we ver bij hem vandaan, bij de tempel vandaan. Maar hoe gaat het dan als ze ouder worden? Als Daniel ouder wordt, want ja, je kunt natuurlijk jong zijn. Je kunt net belijdenis hebben gedaan bijvoorbeeld. En dan kun je zeggen, ja, ik wil echt met de Heer leven. Maar hoe is het als je een aantal jaar verder bent? Hoe gaat het dan? Nou, Daniel is hier ongeveer een jaar of 50 verder minimaal. Dus hij is waarschijnlijk al een jaar of 65 in Daniel 6. En hoe gaat het dan? Leeft Daniel dan nog steeds met zijn God? Jazeker wel. Ook als Daniel oud wordt, leeft hij met de Heere zijn God. Weet je waar je dat ziet? Dat de mensen in dit hoofdstuk hem allemaal Daniel noemen. Waarom noemen ze hem Daniel? Dat is toch een naam die je herinnert aan Israël, aan het volk van de God van die tempel in Jeruzalem. Dat wilde de koning toch niet? Hij moest toch Belshazzar genoemd worden? Ja, inderdaad, dat was de bedoeling. Maar Daniel was zo bezig met de Heere, en ze kenden hem als iemand die de Heere diende, dat ze hem alsnog Daniel gingen noemen. Daarin proef je dat Daniel trouw is geweest. Hij was zelfs zo trouw en de Heere God heeft hem zoveel gegeven, dat hij een hele hoge taak heeft gehad. Kijk, de hoogste in het Rijk is natuurlijk de koning. Die staat boven alles, die regeert. En daaronder had je drie mensen. Drie mannen die ook belangrijk waren. En daaronder had je nog 120. Dat Rijk was zo groot, er waren wel 120 provincies. 120 stukjes. Nederland heeft er een stukje minder. Misschien weet je het wel hoeveel. Dat zijn er 12, hè? Dat Rijk was zo groot, dat waren er wel 120. En over elk stukje regeerde iemand anders, een stadhouder. En die moesten dan weer verantwoording afleggen aan die drie. En één van die drie, dat was Daniel. Onder de koning nog drie belangrijke mannen, waarvan Daniel er één was. En de koning zag dat Daniel zo eerlijk was en zo goed zijn werk deed, dat de koning dacht, maar ik moet Daniel niet één van die drie maken. Daniel moet eronder. Daniel moet recht onder mij. Daniel moet een soort onderkoning worden. Dat is wat hij wil. Zo blij is hij met Daniel. Maar ja, er zijn er ook een paar niet zo blij mee. Moet je hun gezichten zien. Daniel onderkoning? We vinden Daniel al zo lastig, want Daniel is eerlijk. En als wij verantwoording aan hem moeten afleggen, ja, dan willen we natuurlijk het liefst ook een beetje geld in onze eigen zak steken. Maar Daniel, die let op, dat mag dus niet. En wij willen helemaal niet dat hij ook nog eens een keer onderkoning wordt. We moeten ervoor zorgen dat die Daniel, dat hij uit de weg geruimd wordt. En ze gaan opletten. Kunnen we hem betrappen op iets dat fout is? Pikt hij misschien iets? Pikt Daniel iets? Nee, hè? Nee. Liegt hij misschien? Liegt Daniel? Ze kijken heel goed. Nou, liegt Daniel? Nee, hè? En ze kijken nog eens. Belooft hij soms iets en doet hij het dan niet? Nee, hè? Nee. Daniel die doet echt zijn best om eerlijk te zijn. Er staat in vers 5, maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Nou, je vijanden die er echt hun best op doen om je te betrappen op iets, die vinden niets. Wat nu? Want ze willen heel graag die vrome Daniel aan de kant hebben. Weet je wat te doen? Daniel is trouw aan God van Israël en trouw aan de koning en aan de wetten. Weet je wat we moeten doen, mannen? We moeten ervoor zorgen dat er een wet komt, wet van de koning, die dan in strijd is met de wet van God. Want ja, Daniel die eert God. En als dat in strijd is, dan volgt Daniel God. Ja, en dan hebben we hem. Wat zullen we doen? En ze weten wat Daniel doet. Ze weten ook waarom Daniel zo met de Heere God blijft leven. Omdat hij blijft bidden. Hij bidt elke dag. Hij bidt 3 keer per dag. En daarom verzinnen ze dat, die wet. En ze gaan er naar de koning toe. En ze doen net alsof ze de koning heel aardig vinden. Koning, leef in eeuwigheid. Ze zeggen, koning, u bent zo'n goede koning. U verdient goddelijke eer. We moeten niet meer tot andere goden bidden. Maar 30 dagen lang, een hele maand lang, moeten we bidden tot u. Moeten we alle verzoeken tot u richten, want u bent als God. Nou ja, als je onderdanen dat zeggen, dan lijkt je dat wel wat natuurlijk. En de koning vindt het een mooi plan. Hij ondertekent het met die wet. En degenen die zich er dan niet aan houden, die moeten in het hol van de leeuw, in de leeuwenkuil. En zo gebeurt het. Iedereen houdt zich eraan. Allemaal bidden ze keurig tot de koning. Allemaal? Nee, hè? Wie bidt er niet tot de koning? Dat is Daniël, hè? Daniël doet dat niet. Daniël die bidt nog steeds tot zijn God. Moet je horen wat Daniël doet. Hij weet van dat bevelschrift. En er staat, toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 dagen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien gedaan heeft. Maar Daniël, dat is toch eng? Daniël, als jij blijft bidden, dan weet je toch, dan ga je in het hol van de leeuw. Daniël, moet je het niet anders doen? Daniël, is dat wel slim? Stel, hè? Stel dat er zo'n wet in Nederland zou gelden voor ons. Dat er nu een wet komt, je mag niet meer tot de Heere God bidden. Wat zou je doen? Als je het wel doet, ga je in de leeuwenkuil. Word je doodgeschoten. Zou je dan nog bidden? Zouden wij dat doen? Hoe belangrijk is bidden eigenlijk voor ons? Daniël die laat in dit gedeelte ik blijf bidden, want ze kunnen veel van me afpakken, maar bidden niet. Dat contact met God, dat is voor mij te kostbaar. Bidden is voor Daniël ademhalen. En jongens en meisjes, ademhalen doen we allemaal, hè? Heel diep inademen en uitblazen. Wat nu als je stopt met ademen? Een paar seconden gaat misschien wel, halve minuut, minuut. Iemand die getraind heeft misschien een paar minuten, maar als je niet ademt, wat dan? Ja, dan leef je niet meer, hè? Daniël die zegt, ja, maar als ik niet meer bid, dan leef ik eigenlijk niet meer. Dan leef ik niet meer met God en dat wil ik niet missen. Ik wil bidden tot God, want dat is voor mij ademen. Nou, wij dan, hè? Vinden wij bidden ook zo belangrijk? Of misschien zit je hier en zeg je, ik vind bidden eigenlijk gewoon heel lastig. Als ik heel eerlijk ben, zit ik in de kerk als ouder of als jongen of meisje. En zeg je, ik vind het gewoon lastig. Hoe vaak gebeurt het jou dat je aan het bidden bent en dan denk je ineens aan dat leuke uitje met je vriendin. Oh wacht, ik was aan het bidden. Of tijdens het bidden ben je heel druk bezig, want je moet in één keer toch nog heel nodig dat werk afmaken. Of je denkt in één keer aan die leuke auto of die stoere kleurplaat die je aan het maken bent. En als mama amen heeft gezegd, dan zeg je, ja mama, ik... Bidden is soms best wel lastig, toch? Of vindt u het makkelijk? Zullen we eens een paar dingen proberen te leren van Daniël? Ik wil graag 3 dingen meegeven aan u en aan jou. 3 keer een D. Van Daniël kunnen we discipline leren. Een doel heeft hij. En hij dankt en bidt. Discipline, doel, danken en bidden. Daniël heeft discipline. Want jongens en meisjes, even voor jullie kennis. Hoeveel keer per dag bidt Daniël? Hoeveel keer per dag is dat? Zeg maar, ja. 3 keer per dag, precies. Hij heeft een ritme. Misschien wel 's ochtends, 's middags en 's avonds, zo rond het eten. Een goede structuur. Soms dan denken wij, ja, als je elke keer op hetzelfde moment bidt, dan is het toch ook een beetje saai, dan komt de sleur erin. Ik denk dat dat niet is. Als bidden ademen is, dan is die structuur niet iets wat maakt dat je er een sleur vindt. Maar het helpt je juist om uit de sleur te blijven. om het geloofsleven levend te houden. Als jij zegt, ik wil meer bidden, dan zegt Daniel, weet je wat je moet doen? Discipline hebben. 3 keer per dag. Ja, en dan nog een paar dingen, als het gaat over discipline. Daniel, waar bidt hij eigenlijk? Op welke plek bidt Daniel? Ja, Thijs. In zijn huis, ja precies. Hij heeft daar een bovenvertrek, een speciale plek, en daar bidt hij. Dus Daniel die heeft een plek waarvan hij weet, oké, daar bid ik vaak. En dat helpt hem om eraan te bidden. En hoe bidt Daniel? Als hij dan in zijn bovenvertrek is, hoe bidt hij dan? Kijk, we weten niet of hij met zijn handen dicht of met zijn handen open bidt. Maar we weten wel iets over zijn houding. Wie weet hoe Daniel bidt? Ja. Handen samen misschien wel. Ja, dat weten we niet precies. Maar doet hij het nou staand of doet hij het op een iets andere manier? Ja? Op zijn knieën, precies. Daniel die zegt, ja weet je, ik kan natuurlijk staand bidden, zo mijn handen open bijvoorbeeld, of handen samen. Maar Daniel die gaat heel bewust op zijn knieën en zit er ook niet iets moois in. Als je op je knieën gaat, dan maak je jezelf klein. Ik zal het nu niet doen, ben ik zo slecht te zien. Als je op je knieën gaat, dan laat je bewust zien en je doet dat met je lichaam, van wat ben ik eigenlijk maar klein. God is zo groot en wat ben ik maar klein en afhankelijk van de Heere. Nou, als u zegt, ik zou meer, beter willen leren bidden. Maar dan zegt Daniel, heb meer discipline in hoe vaak je bidt. Waar bid je? De Heer Jezus heeft over de binnenkamer. Daniel over zijn bovenvertrek. En hij gaat op zijn knieën. Nog een tip, die tweede. Het doel. Want Daniel heeft een speciale plek in zijn huis om daar te bidden. Dat is een bovenvertrek. En wat zit er in dat bovenvertrek? Wie weet dat? Ja? Een raam. Ja, een venster. Ze hadden natuurlijk toen nog geen glas. Maar er staat heel opmerkelijk, staat in de tekst, een open venster. Of open vensters. Er zaten tralies in vaak. Maar die zaten er waarschijnlijk nu niet in. En daar zit iets in van, niets moet mij hinderen om te kijken. Maar welke kant op? Waar was die venster open? Richting een stad, hè? Welke stad was dat ook alweer, ja? Richting Israël, richting Jeruzalem, precies. Daar was dat venster open, maar Daniel, dat is toch vreemd? Daniel, waarom heb je een open venster naar Jeruzalem? Want Babel is zo ver weg van Jeruzalem, je kunt toch Jeruzalem nooit zien? Heeft dat wel nut? En toch heeft Daniel dat. Daniel die heeft dus in zijn huis een open venster, iets wat hem herinnert aan Israël, aan de God van het verbond, aan de tempel, aan God die beloofd heeft dat het volk terug zou komen, na 70 jaar. Nou, dat is een mooie lijn voor ons. Als jij zegt, hoe moet ik nou bidden? Hoe hou ik dat nou vol? Daniel die zegt, ik heb in mijn huis een plek, iets wat mij herinnert aan wie God is. En daar bid ik. Nou, wat in ons huis herinnert jou aan de Heere? En u? Wat zorgt ervoor dat je denkt aan God? En wat zorgt ervoor dat je daardoor in gebed gaat? Eigenlijk ook wel mooi, hè? Daniel die kan Jeruzalem niet zien, maar toch richt hij zich erop. Wij kunnen God ook niet zien met onze ogen. En toch mogen we ons heel bewust richten op de Heere, onze God. Daniel die beseft dat ook. Hè. Er staat meerdere keren in onze tekst dat Daniel knielt, bidt voor Gods aangezicht. Hij beseft, als ik bid, dan stap ik als het ware de hemel binnen. Dan kijk ik God in het gezicht. Wel mooi hè? Daniel was rijk. Had een groot huis waarschijnlijk. Daniel die kon er waarschijnlijk alles in doen. Dit moet luxe zijn, dat kan fijn zijn, waarschijnlijk automatisch dit en centrale dat, prachtig huis. Maar Daniel zegt, in mijn huis wil ik iets hebben wat mij helpt om te bidden. Nou, als u zegt, ik wil graag iets concreets vanmiddag. Nou, praat eens met elkaar thuis erover. Wat herinnert ons thuis aan de Heere? Wat helpt mij om gericht te zijn op God? Daniel. Hij heeft discipline. Hij heeft een doel. Hij wordt ergens aan herinnerd. En de derde D. Hij dankt en bidt. Staat er, hè? Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Hij bad en hij dankte voor het aangezicht van God. Daniel vergeet niet te danken. Dat vind ik zo mooi. Kijk, ik weet niet hoe het bij jullie is, jongens en meisjes. Maar als je moeder jou een snoepje geeft. Wat zeg je dan? Dank je wel natuurlijk, hè? Of gebeurt het jou ook wel eens dat je dan een snoepje pakt en... Dan zeg je helemaal geen dankjewel. Of dat je moeder zegt, weet je, we gaan een dag naar de dierentuin, neem ik jullie mee. En dat je dan thuis komt en dat je moeder vraagt, was het een leuke dag? En zeg je natuurlijk, ja, dank u wel mama, maar dat jij zegt, nee. Het is toch ook leuk om dankjewel te zeggen. Daniel die besefte, ik heb zoveel om God voor te danken. Als jij zegt, ik wil leren bidden, dan denk ik dat het kan helpen als je eens begint met danken. Besef is dat niets vanzelfsprekend is. Dat je alles krijgt uit Gods genadige hand door Christus. En wat vindt u van deze uitspraak? Wie heeft leren danken, die weet wat bidden is. Wie heeft leren danken, die weet wat bidden is. Ja, Daniel, we hebben hem gezien, hè? Daniel die is aan het hof, in zijn huis. Maar dan gaan we naar Daniel in het hol van de leeuw. Daniel die weet dus, als ik weer ga bidden, als ik toch blijf bidden, als ik mijn contact met de Heere God niet loslaat, dan kost dat mij heel veel. En ja hoor, die gemene mannen, die hadden al staan kijken. Haha, nu hebben we hem. En ze gaan heel snel naar de koning toe en ze zeggen, koning, leven in eeuwigheid, u heeft toch die wet uitgevaardigd? Niemand mag toch bidden tot een of andere God, of een verzoek richten tot een ander mens? Nee, toch? Nee, dat klopt, zegt de koning. Staat in de wet. Nou, u kent Daniel toch? Daniel bidt toch tot zijn God. En de koning schrikt. Oh nee. En weet je, hij doet de hele dag zijn best om Daniel uit de leeuwenkuil te redden. Want Daniel is een goede dienaar. Wat heeft hij een fout gemaakt? Maar uiteindelijk moet hij het toch doen. Daniel, hij is meegenomen toen hij 15, 16 jaar was en nu weer meekomen. Dan gaat hij misschien wel geboeid, misschien vrijwillig, zie hem lopen. En daar bij de leeuwenkuil staat de koning, denk ik ook. En de koning zegt tegen hem, Daniel, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. En wat weet de koning daarvan? En daar gaat Daniel. Het is waarschijnlijk een diepe kuil met bovenop wordt er een steen gelegd. En waarschijnlijk wordt hij aan een touw naar beneden gelaten. Zie je hem naar beneden gaan? Zie je die leeuwen? Zie je machtige klauwen? Zie je hun tanden? En wat gebeurt er nu? Er gebeurt helemaal niets. Wat? Wat een wonder. De koning weet dat nog niet. Die gaat die nacht wel naar bed, maar hij slaapt niet. Hij haalt niks lekkers. Geen gezelligheid. Ik denk dat hij niet heeft kunnen slapen. En de volgende ochtend komt de koning naar de leeuwenkuil. En je hoort hem met een verdrietige stem. Hoor je dan zijn stem? Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? En dan de stem van Daniel. O koning, leef in eeuwigheid. O koning, het is waar. De Heere heeft mij gered. De Heere heeft een engel gestuurd en die heeft ervoor gezorgd dat de muil van de leeuw dicht is gebleven. Daniel, hij is gered. En Daniel mag blijven bidden. Mag blijven bidden tot die God die leeft. Tot die God die wonderen doet. Tot die God die regeert. Wij mogen ook blijven bidden. Waar we zijn. Aan het hof. In ons huis. Of soms zelfs in het hol van de leeuw. Nee, wat de Heere doet, dat is goed. Er zijn christenen die later ook in het hol van de leeuw gegooid zijn. De leeuwenkuil. En die heeft de Heer niet op dezelfde manier gered. Als Daniel. En toch. Toch mogen we geloven. Dat als je blijft bidden, dat God je zal redden. Weet je waarom? Omdat er één naam is die ik nog niet veel genoemd heb in de preek, die je zeker moet onthouden. De naam van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, Hij kwam naar deze aarde en Hij heeft de leeuw ervaren in zijn leven. Hij heeft gemerkt hoe mensen Hem klein wilden krijgen, hoe mensen Hem bespotten. Hij is uiteindelijk in de diepte van de dood gegooid. Deze Jezus, Hij ging ten onder. Maar wat gebeurde er? Hij leeft weer. Hij is opgestaan en Hij leeft tot in eeuwigheid. En dat geeft de hoop. Dat geeft het vertrouwen aan u, jou en mij. Hoe oud of hoe jong je ook bent. Als je nou gelooft in die Heer Jezus. Blijf dan bidden. Blijf bidden, blijf ademen. Hou het contact met Hem. Want weet je, wie Hem lief heeft, omdat Hij jou eerst heeft lief gehad. Die weet, het kan misschien een keer komen dat ik in het hol van de leeuw kom. Het kan misschien gebeuren dat ik alles kwijtraak. Maar als je zo blijft bidden, dan weet je, ik kom eenmaal bij Hem thuis. En daarom blijven wij bidden. Voor jezelf, voor anderen, voor deze wereld. Want deze God die Daniël voortdurend verheert, die leeft tot op de dag van vandaag. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere in de hemel, God van Israël, God van Daniël, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij roepen u aan met verlangen en met verwachting. Want u bent groot en goed. U de God die Daniël voortdurend vereerde, u leeft ook nu nog. We mogen zelfs rijker zien wie u voor ons wil zijn. Wij danken u dat u die goede en genadige God bent. Die ons niet geeft wat wij verdienen. Maar uit goedheid zo oneindig veel meer. Wij prijzen uw heerlijke grote naam. En we danken u voor wat u ons elke dag geeft. Voor het brood van elke dag. Voor gezond drinkwater. schone kleren, voor onderdak. En we kunnen nog zoveel meer dingen noemen. We zijn bevoorrecht. En we bidden u, Heere, wilt u ons helpen om deze geschenken van u eerlijk te verdelen op aarde. Als we mensen zien in honger. Heer, als we lezen van mensen die sterven van dorst. Mensen die leven in oorlog. We bidden u nogmaals voor de situatie in Oekraïne. Was dat verschrikkelijk, Heere. Ontferm u en zegent u de noodhulp die geboden wordt. Heere, geef regen waar droogte is. Laat oogsten lukken. We bidden u, Heere, voor alle overheden in deze wereld. Voor mensen die belangrijke taken hebben. Schenk wijsheid aan ons gemeentebestuur. Zegt u de wethouders, de burgemeester, de raadsleden. Zegt u de gemeenteraadsverkiezingen die binnenkort zullen plaatsvinden. Laat iets van uw koninkrijk zien door deze mensen heen. We bidden u, Heere, voor de machthebbers, voor presidenten, voor premiers, regeringsleiders, koningen. Laat het zo zijn, Heere, dat ze niet belust zijn op hun eigen macht en op hun eigen eer. Dat ze integer en dienstbaar zullen zijn. Geeft u de kracht en wijsheid om vrede te dienen en recht te hanteren. We bidden u ook voor de scholen, voor de juffen, de meesters, het onderwijs ondersteunend personeel, de vrijwilligers. We bidden u voor de kinderen en hun ouders. We bidden u voor onze samenleving. De gebroken wereld die belangen na niet meer is zoals het was in het paradijs. U die kent de massa, u kent ook de enkeling. Wees voor de baby's een vader en een moeder. Wees voor kinderen een veilig thuis. Zegent u jongeren, wees voor hen een veilige plek. Zegent u ouderen, geef dat u hun veilige vesting bent. Zegent u ook het komende seizoen, de groei van de gewassen. Geef een goede oogst, een rijke opbrengst. Zegt u de veeteelt, de visserij. Heere, geef dat wij daarin uw goede hand mogen opmerken. Heere, wij danken u dat u de God bent die ons zo gezegend heeft. En we leggen dit zo bij u neer. U bent de God die komt om te zoeken en zalig te maken. Om ons te laten ademen. Om ons het leven te geven. Daar danken wij u voor en we bidden u. Geef dat dat voor ieder van ons mag gelden. Dat we het komende seizoen ademen. Dat we blijven bidden. Dat we discipline hebben. Dat we doelgericht zijn. En dat we ook danken. Heere, geef dat die volharding in het gebed ook in ons leven zichtbaar zal zijn. Dat we daarin mogen leren van Daniël. Wij danken u, Heere, dat u, Heer Jezus, voor ons bidt. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Troost en versterk onze broeders en zusters, dichtbij en ver weg. We danken u dat we gemeente mogen zijn, dat we hier samen kunnen komen in een kerkgebouw, met z'n allen. We vinden het een zegen van u. En geef dat alles wat in de gemeente gedaan en georganiseerd wordt, dat het tot uw eer mag zijn. Geef wijsheid aan kerkenraad, aan ieder die een taak heeft. Geef wijsheid aan alle leiding. Geef wijsheid aan een ieder, ook al heeft die persoon misschien geen grote taak. Maar kan alleen nog maar bidden. Heere, geef vooral ook de ouderen, natuurlijk ook de jongeren, maar in het bijzonder ook de ouderen die misschien niet meer veel kunnen betekenen, heel concreet in de gemeente. Maar geef hen blijvend gebed voor de kerk. Heer, want de duivel gaat rond en hij wil ons verslinden, ons losmaken van u. Heer, geef volharding in onze gebeden en hoor die gebeden dan ook. Heer, wij danken u dat u door uw geest wilt wonen in een mens. Wilt u ons zegenen de komende tijd. En als we u nog niet kennen, geef dat daar verandering in komt. En als we u kennen, Heere, geef dat dan in ons leven te zien is, dat u ons zegent, dat we uw naam met ere dragen. Op ons werk, thuis, op school, in onze buurt met vrienden, in de kerk. Geef fijne dagen. En als er moeite komen, Heere, wilt u ons dan volharding geven. Wilt u ons dan vertrouwen geven. Heere, wij vragen om een goed seizoen. Besef ook dat we geen rechten hebben. En dat uw wil soms anders kan zijn. Heere, u kent ons verlangen. Maar als het dan anders gaat dan wij graag willen, als het dan toch moeilijk wordt, we zorgen zijn. Heere, helpt u ons dan. Steunt u ons, draagt u ons. En geef dat we zo ook een open hart, open ogen hebben voor elkaar, om te doen wat goed is. Heer onze God, we bidden u voor de zieken. Mensen die lichamelijk ziek zijn. Wees er nabij. Zegent u hulp die geboden wordt, medicatie. Zegt u mensen die psychisch het soms zwaar hebben. Draagt u hen, geeft u hen licht in hun leven, omdat u er bent. Wees bij ieder die op een bepaalde manier gehandicapt is, lichamelijk of psychisch. U weet, Heer, welke vreugde er dan zijn en ook welke zorgen er kunnen zijn. Wilt u nabij zijn. Zegent u in ieder die te maken heeft met littekens in zijn leven. Wilt u helpen om daar ook mee achter u aan te gaan. Heere, onze God, onze ogen zijn op u. Er zijn nog veel dingen om voor te bidden. Dingen die onder onze gedachten kunnen gaan. En u weet wat dat is, Heere. En we leggen het graag in uw handen. Ons bidden, Heere, is zo vaak op onszelf gericht. Vergeeft u ons dat. En geeft u ons wat nodig is. En daarom sluiten we ons gebed af. In de naam van uw Zoon, onze Heiland, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is het lied uit de bundel Weerklank. Weerklank 477, een gebed om zegen. Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.